Het gaat vanmorgen over het terugkijken wat Paulus doet, maar ook het vooruitkijken. Wat wij zelf ook in ons leven steeds moeten doen. Wat we dus gehoord hebben zijn de tegenstanders van Paulus, de stadsgenoten in Thessalonica. Ongelovige stadsgenoten. En wat doen die? Die trekken alles wat de evangelieverkondigers gezegd hebben in twijfel. Zij zeggen, die mensen die daar komen met die boodschap, die zijn helemaal verkeerd bezig. Die zijn alleen maar bezig om zichzelf op de voorgrond te zetten. Die zijn net als al die andere predikers die langskomen. U moet weten, de tijd waarin deze brieven geschreven zijn, waren er heel veel rondreizende filosofen, rondreizende predikers, die allemaal wel een of andere boodschap hadden. En zo werden ook Paulus, Silvanus en Timotheus, die de schrijvers van de brief zijn, dat kunt u voorin zien. Zo zien dus de Thessalonicenzen in eerste instantie ook hen. Van de komende weer een paar. Die komen weer wat vertellen. Die komen hun zakken vullen. En als ze dan weer klaar zijn, dan gaan ze weer weg. En dat had Paulus dus ook te horen gekregen. Want Paulus is ook Thessalonica geweest. Hij heeft daar een tijdje verkeerd. En is ook weer weggegaan. En dat vertrouwde men niet. Men zag het weer hetzelfde als wat er steeds gebeurde. Even komen, profiteren van de gemeente en dan weer weg. Dus als hij dat zegt, ja, dan krijgen ze ook gehoor. Het werd ook geloofd dat Paulus waarschijnlijk toch wel met verkeerde motieven naar Thessalonica was geweest. En Paulus gaat zich dan dus verdedigen. Paulus gaat zich verdedigen door met de gemeente terug te kijken naar de tijd toen hij en zijn twee andere ambtsbroeders in de stad was. Als het ware zegt hij, kijk, kom je even mee en kijk eens terug. Wat hebben wij precies gedaan? En juist door dat te doen, komt het echte motief, beweegreden van Paulus, Silvanus en Timotheus naar voren. Als het ware analyseert Paulus zijn hele gang van zaken in Thessalonica. Het is aan de ene kant dus bedoeld om zijn gedrag te ontzenuwen als verkeerd. Dus te verdedigen. Maar aan de andere kant zegt hij ook van kijk, zo moet het ook altijd zijn. Je zo te gedragen. Terugzien, vooruitzien. Hoe ambtsdragers in het bijzonder en gemeenteleden, dus het gaat vanmorgen ons allemaal aan, hebben te gedragen in woord en in de daad. Het is heel belangrijk dat we dat steeds doen in de gemeente. Dat we vanuit de verbondenheid in Christus dat ook zouden uitleven. En met name in hoofdstuk 1 van 1 Thessalonicenzen gaat het ook over de gemeente. Hoe die de apostelen is gevolgd. Maar die allemaal tegenkantingen krijgt, die tegen wordt gewerkt. En daarom gaat Paulus nu ook schrijven hoe ze daar tegen in het verweer kunnen gaan. En daarom begint Paulus eerst te schrijven vanuit welk perspectief hij zelf leeft. Hoe hij eigenlijk destijds in de stad Thessalonica is gekomen. En zo begint hij ook in dat eerste vers over zijn ingang in die gemeente. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u. En wat vrijer vertaald zou je kunnen zeggen, gemeente van Thessalonica, u weet het toch wel hoe ik bij u op bezoek ben gekomen? U weet dat toch? Dus met dat hij dat zegt, haalt hij de gemeente ook ter verantwoording. En zo zal het ook altijd gaan in de prediking. Wat weet u van de boodschap van het evangelie? Het is niet altijd een preek van één kant af, van de kansel af naar u toe. Maar uw eigen kennis, jouw eigen kennis wordt daarin gevraagd. Hoe sta jij op dit moment tegenover de prediking van het evangelie? En omdat Paulus weet dat zijn beweegredenen niet verkeerd waren, vraagt hij het ook aan de Thessalonicenzen. Gij weet zelf hoe het was. Samen verdedigen. En zo worden die gemeenteleden van Thessalonica opgeroepen als getuigen. Zij mogen die aanvallers beantwoorden. Paulus is er niet. Hij schrijft deze brief. En dus moet de gemeente Thessalonica het juiste verhaal vertellen aan de vijanden. Getuigen dat de predikers van het evangelie juist met heel andere motieven zijn gekomen dan de doorsnee filosofen. Een totaal ander evangelie. Want de filosofen die brachten altijd een leer, een wijsheid die betrekking had op het aardse. Heb je in onze tijd ook allemaal van die mensen die heel mooi spreken van het wordt allemaal beter op aarde en dit en dat. Hè, dat gaat er in onze tijd ook gretig in. Als je kijkt naar het beleid van de regering en men wil met andere dingen doen, dan vinden zulke mensen gretig aftrek in hun spreken. Maar het evangelie is van een geheel andere orde. Dat gaat over de hemel ten diepste. Het evangelie wat op aarde gepreekt wordt, wil een verbinding leggen met de hemel. En dat is iets wat we nooit mogen vergeten. En dat moeten de Thessalonicenzen vertellen. Om op te komen voor Paulus. Wat heeft het ons te zeggen? Nou dit, dat ook wij opkomen voor het uitgedragen evangelie. Dat ook wij voor elkaar moeten opkomen. Als daar iets kwaads van de een of de ander wordt gezegd. Ja, en nu wil het toeval natuurlijk dat u net uw eigen herder en leraar kwijt bent, emeritaat. En dan kan het ook zijn dat mensen die niet zo van de kerk willen weten, allerlei dingen gaan ophalen over uw voormalig herder en leraar. Zo zou je dat een beetje kunnen vergelijken. En roddel is snel gegroeid, dat weet u. Verkeerde dingen komen snel aan de oppervlakte. En als een predikant is, wordt er vaak teruggekeken op zijn arbeid. Hoe was die? En dan vinden we heel snel dingen die we eigenlijk wel anders hadden gewild, die verkeerd had gedaan. Is dat goed? Sticht dat? Ik zou zeggen, laat u alsjeblieft niet mee in dat soort gedoe. Want dat heeft niets met het evangelie te maken. Laten we liever een ander getuige horen. Een zuiver geluid. Want Paulus wil hier juist zeggen, dat komen we straks ook tegen, dat het niet om hem gaat. Dat het niet om Silvanus en Timotheus gaat. Dat het nooit en te nimmer om een predikant gaat. Maar dat het om Christus gaat. Dat het om Gods woord gaat. En dan vallen mensen toch altijd tegen. Dan val ik tegen als predikant en u als gemeentelid, jij ook. Dan val je altijd tegen. Omdat je nooit bent zoals God het wil. En daarom worden ook die 10 geboden iedere zondagmorgen voorgelezen. Om je dat te laten zien. Dat je je hoop en verwachting niet op je zet. Aardsgericht, maar op God in de hemel. En dat wil Paulus zeggen. En dat waren zijn motieven. Want Paulus, hij gaat verder. Want onze ingang was niet ijdel. Wat wij gedaan hebben was niet te vergeefs. Want Paulus is niet alleen maar in die stad gekomen. Zo, hier ben ik. En ik ga in die stad wonen en werken. Dat kunnen we lezen in Handelingen 17, waar het gaat over het bezoek van Paulus aan Thessalonica. Nee, Paulus heeft daar ook wat gedaan. Hij heeft daar ook gepreekt in de synagogen. Hij heeft daar gepreekt op de markt. Hij heeft daar gepreekt voor de mensen. Niet ijdel, niet tevergeefs. En wat bedoelt Paulus daar dan mee? Mijn prediking die ik heb geuit van Christus, die is niet zonder gevolg gebleven. Paulus zegt, mijn prediking heeft effect gehad. Wat ik door de kracht van de Heilige Geest tot u en jou mocht zeggen, dat heeft effect gehad. De boodschap van God heeft weerklank gevonden. Het is niet ijdel geweest, niet te vergeten. Hoe is dat de afgelopen jaren in uw midden geweest? Heel persoonlijk vanmorgen. In jouw leven, wat heeft de prediking uitgewerkt? Is de prediking ijdel geweest in ons leven of heeft de prediking vrucht gedragen? Is het zaad van Gods woord in jouw hart gedaald? Ben je tot het geloof gekomen? Daar gaat het natuurlijk wel om, als we in de kerkdiensten zijn, dat dat in ons leven gebeurt. Want die is van die prediking was ook niet ijdel, om even bij dat woordje stil te blijven staan. Het was dus geen leeg evangelie, het was geen leeg boodschap. Het was ook niet zoals alle andere boodschappen, in vergelijking met die rondtrekkende predikers. Nee, het was een vol evangelie. Want we weten het vanuit 1 Korinthe 2, dat de inhoud van de prediking van Paulus was, Christus en dien gekruisigd. Dat was de bron van zaligheid voor Paulus. En dat had hij alleen maar uit te dragen. Nou, voller kan toch niet? Voller kunnen we het evangelie toch ook niet uitdragen? Dan heb je te zeggen, dan is je prediking toch niet ijdel? Met de prediking van Christus en die gekruisigd heb je alles te zeggen. Alles. Wat een mens, jonge meisje, jongere, ouderen, ook u nodig hebt. Jezus alleen. En dat is een prediking die alles over ons en zegt. Als je Christus predikt, dan laat je zien dat er in jezelf niets is te vinden wat voor God kan bestaan. Dat kan alleen door Jezus. Dat wist Paulus. Als je Christus predikt, dan zie je ook de Heere God. Die zo rein is, die wij niet kunnen ontmoeten. Dan alleen door Jezus. En daarom zal ook de prediking van vanmorgen ten diepste niet ijdel zijn, niet leeg, want het ooit ledig tot God terugkeren. Wat zal straks de balans zijn van de dienst van vanmorgen? Als we straks weer de kerk uitgaan en we gaan weer naar ons eigen huis. Wat is dan de balans vanmorgen? Wat hebben wij dan met het woord van de Heere gedaan? Dat toch niet ijdel zijn geweest? Laat je toch volgieten met dat woord van de Heere. Want het is zijn woord. Het woord van God. En daarom heeft dat woord ten alle tijde effect. Het doet wat in ons aller leven. Alleen de uiten kunnen zo totaal verschillend zijn. Of wij bakken onder dat woord komen tot geloof. Of wij verharden ons ertegen. Dan komt dat beeld van die stadsgenoten en de gemeenteleden zelf. Hoe zal het zijn? Straks voor Gods rechterstoel. En daarom ook heeft dat evangelie, die prediking van de afgelopen tijd, jaren, ook in ons leven vrucht opgeleverd. Resultaat. Want dan gaat het niet over een dominee die weg is, over een ambtsdrager die in de kerkbank zit, of over een andere gemeentelid waar we nu misschien naar zitten te kijken. Nee, het gaat heel persoonlijk over mij? Wat heb ik met Gods woord, de Bijbel, in mijn leven gedaan? Wat heeft dat woord in mijn leven gedaan? De prediking die u misschien al jaren hoort. Een prediking die uitgaat. Een prediking die ook Paulus heeft uitgedragen. Gaan we weer een stapje verder in de tekst. Het tweede vers spreekt daarover. Dat als Paulus die boodschap uitdraagt, dat dat niet zomaar ging. Heeft hij tegen ingekregen. Hij zegt, ik heb geleden. En dan noemt hij de stad Filippi. Daar heeft hij veel geleden. Daar heeft de prediking veel tegenstand gebracht. En Paulus was beschuldigd van oorverstoring. En zo is hij daar mishandeld, geestelijk en lichamelijk, letterlijk de kleren van zijn lijf gescheurd, gegezeld, in de gevangenis geworpen. Maar we lezen ook hoe wonderlijk hij daaruit is gered. Hoe wonderlijk hij daar weer uitkwam. Hoe wonderlijk God hem daarin hielp. Zo is God. Hij helpt zijn dienstknechten. Hij zorgt dat ze nooit ter onder zullen gaan. Wonderlijk. Maar als je dan leest wat Paulus meemaakt. En hij maakt in een van zijn brieven een hele lijst op met alles wat hij heeft meegemaakt tijdens zijn leven. Gestenigd, gegezeld, schipbreuk geleden, honger geleden, dorst. En toch is hij doorgegaan. Wij zouden zeggen, je zou de moed toch opgeven. Als je zo predikant, als je zo ambtsdrager moet zijn in de gemeente. En je wordt steeds tegengewerkt, dan zou je de moed toch opgeven. Nee, dat lezen we in het vervolg van vers 2. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons maaltijd aangedaan was, gelijk gij weet, Filippi. Zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God aan u te spreken in veel strijd. Die strijd bleef. Maar toch nochtans, zo'n belangrijk woordje in de Bijbel, hè? Nochtans, hoewel het tegendeel blijkt, nochtans is God er. Waar alles afbreekt wat het aardse betreft. God blijft er. Laat het ons ook tot troost zijn. Wat er ons ook gebeurt in ons leven. Kan ieder voor zichzelf dat wel invullen. Ik ken u verder niet. Maar God blijft. Nochtans. En zo ook bij Paulus en zijn medegenoten. Ondanks alle strijd. Ondanks al het lijden. Nochtans bleven ze veel vrijmoedigheid in het spreken. Dat zegt het Griekse woord. Vrijmoedigheid in het spreken. Ze bleven maar spreken, ondanks dat het verboden werd. Ze bleven maar getuigen. Het woord van God moest immers zijn loop hebben. Dat betekent dat woord van God moest uitgedragen worden. En daarom konden ze hun monden niet houden. En zo gingen ze door. Met grote vrijmoedigheid het evangelie te prediken. Maar die vrijmoedigheid hadden ze dus van zichzelf. Die vrijmoedigheid kregen ze van God. Dat staat ook heel duidelijk. Nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God. We hadden een goede Bijbel lezen. In God vrijmoedigheid. In God kracht. De zaligheid die als een hulp en kracht van u verwacht. Wie kiest de wel gewaande wegen? In God is al mijn heil mijn eer. En daarom worden ze aangevuurd en aangespoord door de kracht van God. Hij is, laat ik zo zeggen, de hemelse krachtbron waaruit ze mogen leven, waaruit ze mogen putten, waar ze ook van mogen uitdelen. En hij is die krachtbron die ook hun hele reis door Macedonië, waarin Thessalonica ligt, begeleidt. Wat een troost is dat in onze tijd. Als je zoveel dingen ziet gebeuren. Zo onze tijd wordt het evangelie smaadheid aangedaan. Ook in de regeringszaal wordt het evangelie naar de zijkant gedrukt. Gods woord komt steeds meer aan de kant te staan van de samenleving. We mogen toch weten, nochtans is God. Je zou de moed van jezelf verliezen. Je kijkt op je eigen krachten. Maar God in de hemel. Zo zijn we toch ook de dienst begonnen. Onze hulp en onze verwachting is van God in de hemel. Laat dat ook ons devies zijn in het leven op aarde. Het is Israëls God die krachtig heeft, die vrijmoedigheid geeft. Want het is ook zijn boodschap die ze uitdroegen. Het is geen pakkend verhaal van Paulus zelf, zoals die predikers die maar rondreisden. Een verhaal wat ze zelf verzonnen hadden. Nee, het is het evangelie van God. Zo staat het er ook. Het evangelie van God. Dus het is een boodschap vanuit de hemel. Letterlijk, de Heer Jezus uit de hemel. Die boodschap, die moet gepredikt worden. Boodschap van Jezus Christus, die uit de hemel is gekomen. Evangelie van God. Dus de boodschap waar Paulus mee beschuldigd werd, was geen beschuldiging tegen Paulus zelf. Dat had hij nog aardig kunnen uithouden, maar het is de beschuldiging tegen God. Dat is erg. Als rechtstreeks ons tegen God verzetten. De levende en waarachtige God zoals het in hoofdstuk 1 staat. Die God waar de Thessalonicenzen zich tot bekeerd hadden. Zo staat het er. U hebt zich bekeerd van de afgoden tot de levende en waarachtige God. Het evangelie van God. En daarom is het evangelie wat de apostelen hadden uitgedragen en wat Paulus ook door middel van zijn brieven heeft uitgedragen, een boodschap tot u, jou en mij ook nu. Het is het wonder dat de Heere God het zo heeft bestuurd dat al die losse brieven van Paulus en al die andere boeken van het Oude en Nieuwe Testament heeft samengevoegd tot die ene Bijbel die wij mogen hebben. En daarom is ook het hoofdstuk van vanmorgen zo actueel voor u, jou en mij. Want het evangelie van God gaat ook vanmorgen tot u en jou uit. Want het evangelie van God is een persoonlijke boodschap. Het is een boodschap die heel gericht is op u en jou. Zo gaat de boodschap ook uit. Dan luister je voor een ander, maar dan luister je voor jezelf. Van God afkomstig. Het goede nieuws. Hè, dat betekent evangelie, dat wist u wel. Het goede nieuws van God. Het goede nieuws over zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. En dat evangelie mochten de apostelen uitdragen. En we weten het, met de nodige spanning staat er in veel strijds. En in het Grieks wordt er dan een woord gebruikt wat herinnert aan het vechten in de arena. Die gladiatoren die tegen elkaar vechten met die zwaarden. En zo hebben de apostelen de prediking van het evangelie gezien. Als een strijd tegen de duivel, tegen de mensen die niet geloofden. Kampvechters. De grote betrokkenheid, want ze wisten wat het kost het evangelie uitdragen. De mensen ermee bereiken. De mensen raken het zwaard van het woord. En ook een zeer inspannend werk. En zo kun je als prediker of als ambtsdrager, als je op huisbezoek gaat, wel eens voelen in een arena. Waar je moet vechten voor de eer van God. De Heer heeft je geroepen, jazeker. Maar het is geen gemakkelijk werk. Het is een werk wat veel strijd oplevert. De mens wil niet. Terwijl God zijn liefde wil geven. Dan voel je echt een vechter. Moeite dus van buitenaf, van binnenuit. Mensen die tegenstaan. Die de activiteiten verhinderden. En zo ontmoeten de apostelen toen en ook tegenwoordig de predikers vaak veel tegenstand. En wereldwijd zie je dat vaak hun leven erbij inlaten als ze het evangelie uitdragen. In ons land kennen wij dat niet zo, maar in andere landen gebeurt het maar al te vaak. Met de zendelingen, evangelisten van de prediking hun leven erbij laten. Vervolgd. En toch zegt Paulus, we hebben veel vrijmoedigheid. We hebben veel vrijmoedigheid. We vechten er tegen, ondanks de tegenstand blijven we doorgaan. En juist daardoor, doordat standvastig bezig zijn in de afhankelijkheid aan God, hebben ze gehoor gekregen bij de gemeente in Thessalonica. Weer een vraag, hoe zijn we vanmorgen in de kerk? Als tegenstanders of als medestanders? Dat u het mag beleiden, dat jij het mag zeggen, ik ben door genade van een tegenstander, een medestander van het evangelie van God geworden. Ik ben een ander mens wat dat betreft geworden. Ik ben net als Paulus die eerst blaasde, dreiging en moord, veranderd in een volgeling. En zo heeft Paulus mogen preken. Maar als je dan zou vragen, ja, hoe was die prediking van Paulus dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dan geeft Paulus dat zelf aan. Want onze prediking was onze vermaning. Hij noemt zijn prediking een vermaning. En dat is een woord wat nogal negatief overkomt. Maar het is een woord wat heel veel betekenissen heeft naar alle kanten toe. Het is inderdaad een vermaning zo van pas op. Maar het is ook een woord van troost. En zo zit in dat ene woord vermaning alles wat nodig is in de prediking. Vermaning om de mensen, laat ik het zo zeggen, bij de les te houden. Op de weg van Gods woord. Maar ook is het troost om de mensen te troosten van in het zijn in die moeilijke tijd. Waar alles zo tegen je kan opkomen. Waar je zoveel tegenkanting kunt hebben. Dan is een woord van troost nodig. Maar vermaning in het Grieks betekent ook een aansporing. Voor het vrijmoedigheid. Dus het kan echt een waarschuwing zijn. Maar ook een troost. Maar ook een aansporing. En zo zit daar de hele evangeliebediening in. De gemeente van Thessalonica wordt door de apostel aangemoedigd. Om toch standvastig te blijven op het geslagen pad. Ze worden opgewekt om de roeping die God tot hen deed uitgaan te gehoorzamen, te volgen. Ze moeten ten diepste Jezus volgen in hun leven. Dat is dezelfde opdracht die wij hebben. Volgen. Dus dat betekent zelf voorop gaan. Dat doen wij graag. Zelf wel uit. Ik kan het zelf beter. Ik stip op mijn eigen pad wel uit. Ik zorg dat mijn eigen carrière goed verloopt. Nee, volgen. Laat dat eens een woord zijn wat in ons woordenboek voorkomt. Volgen. Achteraan komen op het pad wat God met je gaat. En zo is de prediking. En zo hebben wij ook vanmorgen daar een voorbeeld in. Wat de prediking behoort te zijn. Paulus heeft gepreekt. Hij heeft het woord van God aangehaald vanuit het Oude Testament naar zijn eigen brieven toe. En zo moeten wij dat ook doen. De schrift uitleggen en dan toepassen op onze tijd. Zo kun je vanuit die geschiedenis van Paulus, waar hij ook strijd en lijden had, maar waar hij ook vrijmoedigheid had om door te gaan, terug voor onze tijd. Terugkijken om vervolgens ook vooruit te kunnen kijken. Maar ja, we weten het, die prediking van Paulus, daar kwam commentaar op. Men achtte dat heel verkeerd. Men achtte dat hij bezig was voor zichzelf en niet ten dienste voor de gemeente. Dat haalt hij ook aan in vers 3, waar dingen worden gezegd, waar hij van werd beschuldigd. Want onze vermaning is niet geweest in verleiding, of uit onreinheid, of met bedrog. En als er één Bijbelverklader, dat kwam eigenlijk tegen bij, dat kwam je eigenlijk tegen bij die andere rondreizende predikers. Die waren vaak alleen voor zichzelf bezig. Die waren zo bezig om de anderen te verleiden, om de mensen achter zich te krijgen met heel geraffineerde dingen. En juist omdat men dat wist, ging men ook Paulus zo beoordelen. Dat is fout. Als je zo prediker en ambtsdrager bezig bent om de mensen te verleiden. Maar ook in het andere. Onreinheid. Dan ga je naar het lichamelijke denken. Dat gebeurde ook vaak. Dat er mensen werden verleid om bij zo'n prediker te komen. En dan werden er lichamelijke onreinigheden gedaan. Overspel. Noem maar op, u kunt dat zelf wel invullen. Wat er allemaal niet gebeurt door leiders van groeperingen. Zo kan de godsdienst helemaal eruit worden gehaald. Onder het mom van het is Gods woord. Gebeurt ook in Nederland. Waar teksten uit zijn verband worden gerukt. Waar zogenaamde kinderen van God het zeggen tegen jongeren. Ja, straks zul je voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. En dat ze het dan ook letterlijk laten doen als voorproef. Om hun eigen vleeselijke wellusten botvieren. Het derde woord was bedrog. Kom je ook tegen. Bedrog. Omdat men alleen maar erop uit is voor eigen gewin. Verleiding, onreinheid, bedrog. Wat een waarschuwing voor een prediker. Wat een waarschuwing voor u als gemeenteleden. Want het is ten diepste een leven zonder God. Als je zo bezig bent met het evangelie. Maar Paulus weet het, ik ben zo niet. Wij hebben zo het van God niet uitgedragen. En daarom gaat hij er tegenaan. Om het weg te krijgen. Hij doet er alles voor om die beschuldiging de grond in te boren. Want Paulus weet het, ik kan het wel hoog houden voor de mensen. Maar voor God is alles open. God weet alles. Maar hij weet het. God is mijn getuige. Dat zegt hij ook. God is getuige. U bent getuige, gemeente van Thessalonica. Maar God ook. En dat geldt ook voor ons eigen leven. Hoe is dat? Hoe wij bezig zijn. Hoe zijn wij met de Bijbel bezig? Hoe leven wij ons leven als christen? Voor de mensen kun je het hoog houden. Hoe is het als de Heere God je eens zou onderzoeken? Als de Heere God je er eens zou bijtrekken. Want, jongen, kom eens even hier. Hoe is dat nu? Hoe ben je met mijn woord bezig? Hoe leef je dat uit? En zo kunnen de motieven bovenkomen waarvan Paulus het weet. Mijn motieven zijn zuiver. Misschien van jezelf. Want die andere predikers die hadden geen motieven tot eer van God. Nee, hun motief, hun beweegreden was als ik er maar beter van word. Als de mensen maar naar mij luisteren. Als ik ze kan verleiden, kan bedriegen. Dan ben ik aan mijn doel. Maar Paulus, zo ben ik helemaal niet. Ik ben niet vanuit mezelf begonnen met mijn boodschap. Nee, hij zegt, ik door God geroepen, vers 4. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest. God heeft hen onderzocht. Ze zijn niet zelf gaan lopen. God heeft hen beproefd. God heeft hen geroepen tot zijn dienst. En daarom spreken ze alleen maar wat hij zegt. Wat hij aan hen doorgeeft om dat ook aan de gemeente bekend te maken. God heeft hen daartoe waardig gekeurd. Dat is wat. Je moet niet zomaar denken dat een ambtsdrager zomaar ambtsdrager wordt. Dat je zomaar predikant wordt. En je roept dat de Heer je nog goed wil keuren. Weer dat woordje nogthans. Ik zo onrein. Ik zo vaak verkeerd. Maar dat God het dan toch zegt. Jou wil ik hebben. Jou wil ik in mijn dienst. Jou heb ik gekeurd niet om jezelf, maar door het werk van mijn Zoon. Jezus Christus. Misschien heeft de Heer al voor jou een plaats in zijn dienst. Ik bedoel met name de jongeren in ons midden. Dat God jou zal keuren, waardig keurt voor een roeping in zijn dienst. Denk daar eens over na. Want er is een keuring, niet van mensen, maar een keuring door de levende, waarachtige God. God keurt het hart. God heeft de harten van apostelen gekeurd. En hij heeft daar het werk van zijn Zoon in gevonden. En daarom mochten ze het evangelie uitdragen. Want hij wist het, wat in hun hart leeft, is van een hemelse kwaliteit. En dat tegenover slechte motieven van die andere preekers. Nee, wat daarin is, is hemels. God zelf onderzocht. Hebben we van gezongen, beproef. Beproef mij. Hebben we zo wel eens de Heere in ons leven gehad. Dat hij ons gaat beproeven. We zingen het wel eens ter voorbereiding. Met bijvoorbeeld een heilig avondmaal. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen, ik denk niet tot uw eer. Maar als God dat nou eens echt gaat doen in ons leven. Dan komt heel veel naar boven. Denk aan die kamer die donker is, dan zie je niets. Maar zodra de gordijnen opengaan en de zon schijnt naar binnen, zie je al die stofjes, zie je eigenlijk de vuiligheid in zo'n kamer. En dat is als God je gaat onderzoeken, dan komt alles naar boven. En als het dan goed is, als de Heer zijn eigen werk daarin ziet, dan keurt hij je goed. Want als God je goed keurt, dan keurt hij je niet maar goed zoals wij in onze tijd hebben met allerlei medische keuringen voor een jaar. Kom over een jaar maar terug. Nee, als God je keurt en hij keurt je goed, dan is het voor eeuwig. Omdat wat de Heer Jezus gedaan heeft, niet maar voor een paar dagen is, maar dat is eeuwig. Dat blijft eeuwig bestaan. Dat heeft een blijvend resultaat, zoals een verklaarder het zegt. En zoals Paulus dus door God is geroepen, zo zal Paulus ook worden geholpen tot het einde toe. Denk aan een tekst die aan het einde van deze eerste brief staat. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Hij zal helpen. En zal het altijd ook zijn tot eer van God. En niet tot eer van de apostel. Die andere predikers waren bezig voor hunzelf. Maar hij was bezig voor God. Hij was altijd in de dienst van God. Hij wilde niet zichzelf behagen. Maar hij wilde juist God behagen. Hij wilde de mensen behagen. Van nu zal ik eens een mooi verhaaltje vertellen. Dat de mensen me aangenaam zullen vinden. Nee, Paulus vertelde de waarheid. Het evangelie van God. En zoals hij altijd gericht op God. En dat is het leven van een gelovige ook. Altijd op God gericht. In ons leven. Als jongere, als puber. Keuzes moet gaan maken op school, dan zeggen ze het wel eens van, ja, dan moet je je gaan oriënteren. Eigenlijk wat je gaat doen, welke richting je opgaat. Nou, in het geloofsleven met de Heere God, heb je oriëntatie op God. Je bent op God gericht. Want je leven heeft doel tot God. Gerichtheid op de hemel. En als je dat hebt, en je weet hoe je zelf gered bent, dan weet je ook wat de andere mensen om je heen die niet geloven nodig hebben. En daarom kun je mensen niet behagen. Dan moet je mensen eerlijk vertellen wat er aan de hand is en ook soms wat er mis is. Dan praat je mensen niet naar de mond. Met eeuwig gesproken, je gaat God naar de mond praten. Je gaat dat zeggen wat God in je mond heeft gelegd. Want de belangrijkste vraag voor een prediker is niet van, nou wat zouden de mensen nu van mijn preek vinden? Dat is een gevaar. Wat zouden de mensen nu zeggen? Maar wat vindt van mijn werk? Waar kan God zich in verheugen? Ook in ons leven. Dat we niet zouden zeggen van, nou wat zou die, wat zou mijn vriendin, wat zou mijn vader, mijn moeder, mijn kind ervan vinden? Wat vindt God van mij? Heeft God mij onderzocht, beproefd? Wat is dat een les voor ons als ambtsdragers en ook voor u als gemeenteleden? Wat zegt God? En zo onderbouwt Paulus zijn werkzaamheid in die gemeente. God is getuige, weet er alles van. Hij zegt, ik heb geen eer voor mezelf gezocht. Ik ben niet voor mezelf bezig geweest. Ik heb niks van een ander gezocht, zo zegt hij heel duidelijk. En niet voor gierigheid. Nee, hij is alleen bezig geweest voor de eer van God. En eerlijkheid in de dienst van God is zo belangrijk. Dat we laten zien dat we een eerlijke God hebben die ons eerlijk maakt. Niet alleen in het geestelijke, maar ook in het materiële. Dan vul je alles netjes in. Dan steel je niet. Eerlijkheid vanuit het leven met God. Dan is het geen dwang meer die in de wet wordt gezegd. Gij zult niet stelen. Gij zult dat niet. Nee, dan doe je het uit liefde tot God. En dat laat Paulus hier zien. En daarom ook geen vleiende woorden. Nee, maar eerlijkheid. Geen zoeken van eer. Nee, eerlijke trouwheid in de dienst van God. Had zich ook wel kunnen laten gelden als apostel. Met die beschuldigingen die hij kreeg, had hij het kunnen zitten. Dat zegt ook aan het eind van vers 6. Wij konden zijn als Christus apostelen. Dat zouden we kunnen zeggen van mensen, wij zijn niet zomaar rondreizende predikers, maar wij zijn apostelen van Christus. Dat heeft hij niet eens gedaan. Dat had hij wel gekund. Paulus is nederig gebleven. Hij was alleen maar uitdager van die boodschap. Hij stond niet pal van ik ben dit en ik ben zus. Dus een beetje respect voor mij hebben. Nee. Wat trouwens nog opvalt, is dat er in het Grieks, zoals het ook in sommige Bijbels vertaald is, als je sommige statenvertalingen bekijkt, dan is dat nogal verschillend. De ene vertaling zegt van dat we konden zijn als apostelen van Christus. En je kan ook zeggen, Christus apostelen. Dat zegt natuurlijk veel meer. Dat Christus de eerste is. Christus is de baas. In zijn dienst staan de apostelen. Dat is een nadruk. Het zijn Christus apostelen. Hij is degene die ze gezonden heeft vanaf de Olijfberg in de wereld. En die gezanten hebben van hem de taak gekregen om dat evangelie uit te dragen. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Nou, niet in die dingen die wij genoemd hebben. Maar tenslotte nog kort, hoe hebben ze die prediking dan uitgedragen? En dan staat er iets heel lieks. Iets heel alledaags. Een heel mooi voorbeeld. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u. Gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Totaal anders dan die andere predikers. Zijn vriendelijk, hij is zeer vriendelijk. Op de manier van een voedster. Een voedster, dat is een moeder die haar kind de borst geeft. Een moeder die zichzelf wegcijfert om het kind maar alles te geven. En zo heeft Paulus zijn dienst gedaan. Totaal anders dan die andere evangeliebedienaars die hun eigen evangelie hadden. Paulus was als een voedster uitdelen. Hij mocht de mensen voeden met de redelijke, onvervalste melk. Een beeld van het evangelie van God. Op een moederlijke wijze, zo staat het er eigenlijk, heeft Paulus, Silvanus en Timotheus de gemeente van Thessalonica vertroeteld. Een moederfunctie. Verzorging. Verzorgers van de gemeente. En wat voedzaam is dat van God? Wat voedzaam is die melk van het evangelie? En zo waren de apostelen, wat ook een beeld is van een voedster, zeer zorgzaam bezig geweest. Niet alleen maar even preken en geld, winst binnenhalen, bedriegen en vleien. Nee, heel verzorgend. Met alle liefde wilden ze de gemeente van Thessalonica erbij hebben. Omdat de liefde van Christus hun drong. Het evangelie, mensen, jonge ouderen, is een liefde. Dat ene woordje, liefde, dat is de grond voor de prediking. En zoals kinderen van een moeder afhankelijk waren, zo moesten ook de Thessalonicenzen afhankelijk worden van voedsel van de apostelen. Het was de liefde die hen daar drong. De liefde van Christus. En in zijn voeding, in zijn boodschap, hebben ze alles gevonden voor hun leven. Niet voor het tijdelijke, maar eeuwig. Wat is dan onze reactie op dat evangelie? Die melk van het woord van de Jezus Christus komt tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Is dat ook jouw voedsel geworden? Geef mij Jezus of ik sterf. Het is zo voedzaam. Het is zo geheel anders dan wat de wereld jou kan geven. Geen dure woorden. Geen mooie praat. Geen dwang. Geen overspel. Geen roddel. Geen zwartmakerij. Geen wegstoppen in een diepe put. Maar het is het evangelie van God. Het is een eenvoudig evangelie. Want het is één naam op de hemel gegeven, waardoor wij, u, jij en ik, moeten zalig worden. Jezus, Christus. En dat hebben we te verkondigen. Net Paulus, niet meer en niet minder. Ook u en jij als gemeenteleden, als u volgeling bent geworden, dan heb je dat uit te dragen. Jezus alleen. En dat we ook die boodschap zouden volgen. En zijn we ook van die volgelingen geworden? Het gaat al die aardse boodschappen te boven. Het is een hemelse boodschap. Voor eeuwig geld. Tot uw en jouw redding. Amen.